De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 266 van de invasie. En ik denk dat we maar beginnen moeten met Polen, want dat was wel schrikken, hè? Toen daar ineens een raket neerkwam gisteren.
Ja, dat was echt schrikken. Ja. De CNN ging er gelijk ook urenlang over praten. Huh? Maar uiteindelijk bleek het dus zo te zijn, dat is ook wel vandaag bevestigd. Het is gewoon een deel van een Oekraïense anti-missile, weet je wel, die dus een Russische missile heeft geraakt. Die raakte dus in Polen terecht en heeft daar twee doden veroorzaakt.
Ja.
En dat betekent dus dat het eigenlijk toch een beetje met een sisser afloopt.
Ja. Nou ja, kijk, ik zat gisteren toevallig in een meeting met allerlei generaals van verschillende NAVO-landen, ook mensen van het NAVO-hoofdkwartier. En toen kwam dat nieuws binnen. En dan is het wel geestig om te zien wat daar dan gebeurt. Dus één vertegenwoordiger van het NAVO-hoofdkwartier, die er nogal hoog in de boom zit, ik zal geen namen noemen, die zei wel, Jezus, als dit aan de hand is, en het is een opzettelijke... provocatie geweest van Rusland, dan is dat horizontale escalatie en dan is er echt een probleem. Dan moeten we dus in actie komen. En al heel snel kwam het bericht binnen van nou, het zou wel eens een keer geen provocatie, geen opzettelijke actie zijn. Dus, en dan zie je interessant genoeg wat er dan gebeurt. En dan zegt iedereen, nou ja, oké, er is niks aan de hand. Dan wordt er even op en neer gebeld tussen de NAVO of Amerika met Rusland. En dan wordt dat gewoon gesust. Het bleek interessant genoeg nog weer anders te zijn. Dus dat Oekraïne zelf mogelijkerwijs een raket daar naartoe heeft gestuurd. Dat zou dan naar mijn weten zijn zo ongeveer de eerste keer dat Rusland niet gelogen heeft over wat er gebeurd is. Want,
uniek.
Want de Russen die zeiden, well, wij hebben hier helemaal niks mee te maken. Dat blijkt dus ook nog wel een keer te kloppen.
Ja.
Maar jongens, wat dus ook wel echt interessant is, is om te zien wat er op Twitter gebeurt. Hè? En hoe dus mensen totaal van de leg raken over wat daar gebeurd is. En onmiddellijk beginnen te roepen van, ja, nee, maar dan moeten we erop losslaan. En hoe verstandig feitelijk alle leiders van de NAVO-landen gereageerd hebben. En van de NAVO zelf. Van even afwachten, even kijken wat daar gebeurd is. En dan met een gematigde respons komen. En dat hebben heeft de Poolse regering ook gedaan. Ook Duda, de president, die heeft onmiddellijk gezegd van, nou, laten we toch even uitkijken van wat hier aan de hand is. Goed onderzoeken en dan besluiten nemen.
Ja, dat is eigenlijk dan heel wel verstandig. Positief om te zien. Dat zo
heel verstandig, kalm en heel positief om dat te zien. Ik was er echt heel blij mee. En wat dat betreft is het goed dat we deze wereld niet door twitteraars laten regeren.
Ja, en Duda heeft dus gezegd, ook in de New York Times, het is dus een Oekraïense luchtafweerraket die dus een Russische missile eruit haalde. En die Oekraïense raket is geland in Polen. Dat kan natuurlijk ook heel goed gebeuren. Ja, dat kan heel goed gebeuren.
Ja, er is ook even sprake van dat het brokstukken zouden zijn die door een antiraketraket van Oekraïne veroorzaakt zouden zijn. Ja, ook dan is er niks aan de hand. Ook dan had Rusland kunnen zeggen van ja, het is niet ons probleem. Want Oekraïne heeft die raket naar Florida geschoten en dat die brokstukken dan vervolgens ergens anders neerkomen, daar kunnen wij niks aan doen. En daar hadden ze dan ook nog weer een keer gelijk.
Ja. Nou ja, behalve natuurlijk als je een land plat bombardeert, dan is als zij zich daartegen verdedigen. En dat heeft
zeker
levert schade op. Ja, ik weet het niet hoor.
Natuurlijk, maar ja, nee, dit is dan nevenschade. Hè. Nevenschade is altijd vervelend.
Ja. Duda zegt dat ook in het New York Times interview, zegt hij van luister eens. Dit komt natuurlijk allemaal omdat Rusland zoveel bommen op dat land gooit.
Ja, natuurlijk.
En, het waren de grootste luchtbombardementen, hè, zegt althans Oekraïne. Ja. Zij melden meer dan 100 kruisraketten en 10 drones zouden zijn gebruikt. Ja. Natuurlijk weer voornamelijk tegen infrastructuur. Maar het goede nieuws hierbij dat 73 van die raketten zijn neergehaald in alle drones. Dus zeg maar 3/4. Ja. En bij eerdere grote aanvallen was dat nog maar zoiets van de helft. Ja. Dus dat het gaat beter.
Maar het slechte nieuws is er ook, jongens. Honderden steden zonder elektriciteit, water en verwarmingen. Het internettraffic is met 2/3 afgenomen. 15 elektriciteitscentrales geraakt. Dus nu 40% van de totale kritische energie... infrastructuur is nu uitgeschakeld. Ja. Ook de, weet je wel, ongeveer 50% van de elektriciteit en ook in de komt van kerncentrales, die kunnen hun stroom niet meer afgeven. Ze werken dus nu met controlled blackouts, maar jongens, dit is wel heel erg.
Het is ook heel erg, ja. Absoluut,
heel erg.
Ja.
Maar Rusland raakt ook door zijn precisieraketten heen, toch? Kan het dan niet dat Rusland eerder door zijn raketten heen is dan dat alles in Oekraïne op zwart gaat?
Nee, er is nog wel een hoop over. Ja. We hebben een tijd geleden hebben we ook al die getallen gegeven, maar er is nog behoorlijk wat in de aanbieding, hoor. Ze kunnen nog wel even doorgaan. Er komen raketten. Uit Iran, als we goed zijn geïnformeerd. En dan kunnen ze weer doorgaan. Kijk, het interessante is, dat is ook een discussie die hier gisteren werd gevoerd, van zijn we nou bijvoorbeeld in staat om te zeggen tegen Iran, die gaat die raketten niet leveren. Kunnen we dat?
Mm-hmm.
Of kunnen we die konvooien van die raketten, kunnen we die gewoon ook, wanneer ze uit Iran vertrekken, kunnen we die of op een of andere manier pakken,
ja,
of vernietigen? Dat is echt een interessante discussie. Kijk, daar kwam natuurlijk geen antwoord op. Maar het is wel een echt relevante discussie die gevoerd wordt. Van waarom zou je dit toestaan? Waarom zou je toestaan dat dit soort raketten vanuit Iran naar Oekraïne worden verscheept? En kun je dat op een of andere manier voorkomen? Daar moeten we dus ook nog een keer rekening mee houden dat dat gaat gebeuren. Want als die discussies hier worden gevoerd, dan worden ze natuurlijk ook officieel gevoerd. Dat kan niet anders.
Ja. Ja. Maar de Iraanse raketten kunnen ook via de trein, denk ik.
Ja, nee, maar ik bedoel, het maakt niet uit of ze over de weg, via de trein, door de lucht of over het water komen. Er is natuurlijk een... ze moeten vanuit Iran naar Rusland komen op een of andere manier. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, er zijn natuurlijk ook grensgebieden waar dat dan heel erg lastig wordt om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, die discussie loopt dus wel, hoor. Van moet je dat soort zendingen onderscheppen, ja of nee?
Ja. Hey, jij zit dus weer bij een conferentie, Rob, maar ook op een interessante plek, geloof ik, hè? Was het Litouwen?
Ja, dus ik zit op dit ogenblik in Litouwen, in Vilnius, in de hoofdstad. Dat is buitengewoon interessant. Kijk, Oekraïne is hier natuurlijk het gesprek van de dag. Maar we zijn hier vooral op te praten van wat betekent dit voor de NAVO? Hoe gaan we onze collectieve defensie nou inrichten? Hoe gaan we dat doen? Zijn de concepten nog oké die we gebruiken? Maar ook waar het gisteren ook over ging. En dat met name in de gangen langs de bijeenkomst. Daar vinden natuurlijk de meest interessante gesprekken plaats. Dat kun je jullie wel voorstellen. Van wat houden we nou eigenlijk over van wat Rusland nou eigenlijk aan het doen is in Oekraïne. En hoe doen ze het? Nou, kijk, de verbazing die wij hebben uitgesproken in ons programma. En ik heb ook een aantal malen gezegd van, ik kan er zo langzamerhand geen touw meer aan vastknopen. Nou, ik, godzijdank, ben ik niet de enige die er soms geen touw meer aan vast kunnen knopen. Want een van de conclusies is dat de Russen niet handelen zoals ze zouden moeten handelen. En zouden moeten handelen zoals hun doctrine, hun gevechtshandleiding voorschrijft. Vandaar dus dat we continu op verkeerde benen worden gezet. En de conclusie die wij ook wel hebben getrokken, die wordt ook door nogal wat militairen getrokken. Van ja, het is toch een combinatie van incompetentie, dat heb ik vaak genoemd, en ook corruptie. En dat heeft Arend Jan vaak genoemd. En die combinatie is redelijk dodelijk. En daardoor gebeuren de dingen, ja, die gewoon niet volgens het boekje verklaarbaar zijn. En iedereen zit ook in het thuis te tasten van wat is er nou precies gebeurd in Gerson, waar in één klap de hele stad leeg is. Hoe kan dat nou eigenlijk? En daar is ook geen goed antwoord op. Dus het feit dat wij ook vaak in het thuis te tasten, nou ja, maak je geen zorgen, we zijn niet de enige.
Ja, het is interessant, zeg, deze analyse. Want kijk, mensen die zeggen nu, wat er nu gaat gebeuren, is Rusland gaat zijn troepen natuurlijk naar het oosten halen. En dan wordt het allemaal veel lastiger natuurlijk om daar doorheen te breken. Mm. Maar het is natuurlijk ook zo, jongens, als de incompetentie en de corruptie nog erger is dan wij denken, dan zou het daar ook misschien wat kunnen gebeuren. Hè?
Nou ja, jongens, ik weet je, het punt is dit. Hè. Ik denk dat die analyse is langzamerhand wel breed gedeeld wordt onder de mensen die er menen enig verstand van te hebben. Als die incompetentie zo groot is, dan zou het maar zo kunnen zijn dat Rusland gaat verliezen. Er zijn zulke grote fouten gemaakt, moeten we maar eens een keer apart nog een keer een hele uitzending of een podcast aanwijden. Maar er zijn zulke grote fouten gemaakt, dat de kans dat ze dit gaan verliezen steeds groter wordt. Dan denk je, dat is goed nieuws. Ja, dat is goed nieuws, maar bij een aantal mensen met wie ik spreek zegt, ja, als dat gaat gebeuren, dat kan Poetin niet toestaan. Dat betekent dus automatisch dat hij nog maar één optie over heeft. En dat is een kernwapen. En dit is de reden waarom Burns, de CIA-directeur, met zijn counterpart, hoe heet hij ook weer, Narishkin, geloof ik.
Narishkin. Weet je, de man die zo beledigd werd door Poetin op de tv, ja, in die grote zaal.
Ja, nou, daar ging dit gesprek over. Die Amerikanen hebben exact dezelfde analyse gemaakt als die ik heb gemaakt. Hij heeft, als hij nog maar één optie over heeft, dan gaat hij dit doen. En er is dus gewoon nu gecommuniceerd van wat de Amerikanen dan willen van Rusland. Dat ze dit niet gaan accepteren. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dit is echt wel heel serieus. Het is dus niet alleen maar goed nieuws, mm-hmm, die totale incompetentie. Maar het kan dus ook gewoon zijn dat het totaal uit de klauwen gaat lopen. En dat de Russen gewoon geen andere mogelijkheid meer zien dan het inzetten van een kernwapen. En dus dit betekent ook wat er aan gaat gebeuren in Bakhmut. Ook daar zie je natuurlijk dat het gewoon eigenlijk van de rails loopt. Want er zijn de Tsjetsjenen bezig, er is de Wagnergroep bezig. Er zijn elite strijdkrachten van Rusland bezig. En alles loopt een beetje door elkaar. En een van de grote problemen voor die Russen is dat ze het gewoon niet kunnen coördineren. Ja, dus ook, het zou mij zelfs niet verbazen als in Bakhmut dat ze daar gewoon het loodje gaan leggen.
Ja, dat zit ik ook aan te denken. Ja. Hey, en een interessante vraag dan is, kijk, William Burns is in Ankara geweest met die Narishkin. Die man die er zo, ja, die tengere man met dat beetje enge gezicht heeft, die, hè, die, ja, zo vernederd werd. Hè. Nou, ja. De Amerikanen zeggen erover, nou, there will be very serious consequences als jullie een kernwapen, ja, inzetten. Zouden ze nog verder gaan en dan in het geheim zeggen van, luister, als je dat doet, dan komt een verschrikkelijke cyberaanval op Moskou.
Is, ja, is dat is denk ik wel gezegd, ja. Dat is wel wat ik uit mijn kanalen hoor, of niet zo specifiek, dat het een cyberaanval zou zijn, maar dat ligt wel enorm voor de hand om dat te gaan doen. Maar ook het leveren van andere soorten wapensystemen. Maar degene die dat natuurlijk precies weten wat er aan de hand is, die houden hun klep natuurlijk, die zeggen dat niet.
Ja, ja. Maar ook, als jij nou Poetin bent en je krijgt dit te horen, er komt een verschrikkelijke cyberaanval in Moskou als we dit doen. Ja, dan is hij zijn macht nog meer kwijt.
Ja, dat klopt.
Dan zou ik hem gewoon maar niet gebruiken.
Ja, nou ja, kijk, ook dat weten we natuurlijk niet precies. Van wat is er nou, en dat heeft alles te maken met het feit van wat is nou precies gebeurd in Gerson. Maar dat betekent dus feitelijk dat je een geweldig probleem hebt met betrekking tot je eigen geloofwaardigheid. En wat gaat dat dan betekenen voor de positie van Poetin? Dat weten we gewoon niet. Ja.
Wat ook belangrijk is, jongens, dat William Burns is nu dus in Kiev. En daar ontstaat, ja, natuurlijk het probleem dat de Oekraïners, met name Zelensky, is ontzettend bang natuurlijk dat de Amerikanen willen zelf onderhandelen met de Russen. Ja. Nu zegt Burns, die lekt dus ook naar de New York Times, van ik heb alleen maar met Narishkin gesproken over die dreiging van die nucleaire escalatie. Hè. Maar het is absoluut niet over onderhandelingen. Wordt niet voor niks, wordt dat allemaal openbaar gemaakt. Hè? Want er zijn natuurlijk spanningen.
Ja.
Want is interessant.
Misschien is het toch nog handig om even uit te leggen wat ik hier nog meer heb gedaan.
Ja, graag. Graag.
Ik kom net terug uit Rukla. Daar zit de zogenaamde Enhanced Forward Presence van de NAVO. Dat zijn de NAVO-troepen die gestationeerd zijn, in dit geval in Litouw. Maar je vindt ze ook, laten we zeggen, in de andere Baltische staten. En dat is samen met de eerste met de lokale troepen, dus in dit geval van Litouwen, de eerste verdedigingslinie van de NAVO. Ja. En je weet misschien dat is een aantal jaren geleden is dit al opgezet. Het is allemaal helemaal versterkt sinds de aanval van Rusland op Rusland, op Oekraïne van 24 februari. En dan zie je dus dat de troepen enorm worden versterkt. Er zijn nu pakweg 1700 militairen van de NAVO-landen, waaronder Nederland. En het bijzondere daarvan is, moet ik zeggen, dat flink naar Boekestein en de Wijk wordt geluisterd. Oh. Dat vond ik wel heel erg leuk om te horen. En, ja. Dat dus de manschappen 's ochtends in hun kamer collectief naar ons programma zitten te luisteren. Dus dat mogen wij in ons zak steken.
Dag jongens in Litouwen, groeten.
Ja, er wordt goed geluisterd hier door de Nederlandse troepen. Maar het interessante is natuurlijk van, ja... Hoe ga je dat dan doen? He, dus die verdediging is natuurlijk nog heel erg beperkt. Want 1700 man, ja, dat is natuurlijk niet veel. De Litouwers zelf hebben ook niet heel erg veel troepen. Het is natuurlijk toch gewoon een klein land. En je kan het gewoon niet... Je kan het niet echt nog verdedigen met deze troepen. Hè? Dus nou, dat leidt dus tot enorme discussies over... Oké, stel je nou voor dat de Russen nu aanvallen. Maar die kans is natuurlijk vrijwel... verwaarloosbaar, omdat de Russen zelf zo zwak zijn. Wat ga je dan doen? Ga je dan troepen aanvoeren? Kan dat dan? Mm-hmm. Ga je een atoombom gooien tegen de Russen? Kan dat dan? Dus die discussies lopen hier nu volop. En het heeft dus te maken met een breder debat. En dit debat hebben we eigenlijk de hele dag tot nu toe gevoerd over hoe ga je nou de NAVO verdedigen tegen een mogelijke Russische aanval en wat is daar dan voor nodig? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog niet echt antwoorden daarop.
Nee, ja.
Oké, jongens, dan gaan we even naar de G20 toe. Hè?
Ja, even kort nog, denk ik.
Ja, kort twee dingen. China wil nog steeds de praktische politieke coöperatie met Moskou verdiepen. Hè? Maar China zegt ook, we zijn erg blij dat Poetin ontkent dat hij kernwapens zou willen inzetten. Het lijkt ons heel verstandig. Hè? En er is geen joint communiqué gekomen, dat verwachtte ook niemand. Maar wat ze dan kiezen is een leaders declaration, hè? Een verklaring van de leiders. En die is dan zo geformuleerd dat iedereen daar zijn handtekening onder kan zetten. De meeste leden van de G20 veroordelen de oorlog in Oekraïne. Maar er zijn verschillende visies en inschattingen van de situatie. En dat geldt ook voor sancties. Mm-hmm. Nou ja, zo kan iedereen er natuurlijk gelukkig mee.
Nou ja, maar goed, de goed verstaande weet natuurlijk precies wat die staat. Hè? De verschillen van opvattingen die zijn er vooral tussen de Russen en de Chinezen. Xi Jinping die heeft gezegd dat de sancties gewoon niet meer unilateraal moeten worden opgelegd. Dat hij daar niks mee kan. Maar het feit dat je zoiets op papier zet en dat ook de Chinezen hiermee akkoord zijn gegaan, is wel helder hoor, wat hier bedoeld wordt.
En verder hebben ze dus 1,5 miljard een pandemiefonds. Ik moest gelijk aan China denken, die heeft het heel erg nodig, andere vaccins. En, mm-hmm. en de Amerikanen hebben dat dus ook aangeboden, heel slim van de Amerikanen. Mm-hmm. En verder jongens, 81,6 miljard Sustainability Trust Fonds bij het IMF. En dat geeft dus hulp aan landen in crisis. Je moet bedenken, de rente is zo gestegen dat al die arme landen met grote leningen enorme problemen dreigen te komen. Daar zullen we nog vaak over praten. Dat speelt allemaal nu, hè?
Ja.
Ja. Nou, tot slot nog, er worden natuurlijk krijgsgevangenen gemarteld. En de VN heeft dus gesproken met 159 Oekraïense krijgsgevangenen, maar ook met 175 Russische krijgsgevangenen. En ze zeggen dan letterlijk van de Russen hebben dat heel veel gedaan, maar de Oekraïners hebben dat soms ook gedaan.
Ja.
Dat verbaast mij overigens niks.
Nee, mij ook niet. Nee. Dat is wat er gebeurt. Dat is verwerpelijk waar het gebeurt.
Ja. En India staat de banken toe om te handelen in Rusland in rupees. En dan, daarmee kunnen ze dus ruwe olie met een discount krijgen. Mm. Dus India laat het Westen daar los.
Maar misschien toch nog even om. We moeten daar geen gewoonte van maken hoor. Maar om toch een beetje positief te eindigen. kijk, ik was toch wel aangenaam verrast met de G20 hoor. En ook de wijze waarop Biden met Xi omging.
Heel verstandig.
Dat is wel goed, denk ik. Hè. Kijk, Biden, wat dat betreft, is wel een harde jongen, hoor, die Biden. Dat moet wel gezegd worden. Het is speak softly, but carry a big stick. Daar komt het feitelijk wel op neer. Die zegt van, kijk, die De competitie met China, die wordt gewoon keihard doorgezet. Dus al die sancties, die economische oorlogsvoering, daar heeft hij geen stap van teruggenomen. Maar tegelijkertijd probeert hij het zo te regelen dat hij niet direct in conflict komt met China. Dus dat is denk ik wel heel knap gedaan. En de verhouding met Xi schijnt niet heel erg slecht te zijn geweest, wat ik ervan begrijp. Dus dat is denk ik wel een opsteker voor de wereld.
Ja. Die steken we in ons zak. Hey, en trouwens, ja. Rob, nu ik je zo weer spreek voor het eerst sinds maandag. Gefeliciteerd nog.
Ja, dankjewel, jongens. Ik ben door iedereen gefeliciteerd, behalve door jullie. Dus, ja.
Wij hebben hem opgehaald in Hilversum, de podcast Award.
Ja, jullie hebben een leuk feestje gevierd. Ik zat in het vliegtuig. Ik heb een zielige foto van mezelf gemaakt toen ik een glas erop nam op een vliegveld. Maar het is toch prachtig dat we dus voor elkaar hebben gekregen, jongens.
Ja, en dankzij al die luisteraars, deels uit Litouwen.
Want die hebben
kennelijk
op ons gestemd.
Die hebben er zoveel op gestemd, want de jury had niet op ons gestemd, had ik begrepen. Maar ja, die zijn overstemd, die maken dan een deel uit van de, van de keuze. Maar die zijn overstemd door de ontzettende barrage aan stemmen op Boekestein en de Wijk van de luisteraars.
Ja, nee, dat betekent dankzij onze luisteraars. Ja. En laten we maar zitten, die hebben er geen verstand van, toch?
Maar dat betekent, ik heb de namen van de juryleden, die zullen daar nogal wat van merken.
Die krijgen, die gaan we allemaal op Twitter zetten en die... Ja. Ja, die zullen geen fijne jaarwisseling beleven.
Die krijgen geen fijne jaarwisseling. Nee.
Oké, hou maar op. Dank weer en tot morgen.
Tot morgen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.